Is pitchen geldverspilling of juist een commerciële motor voor jouw agency? Ik praat hier vandaag over met Fred Molhuizen. Fred is pitch consultant. Hij helpt grote en middelgrote adverteerders aan de juiste agencies. Maar hij weet dus ook precies waar een goede pitch aan moet voldoen. Hij neemt ons mee in zijn inzichten en deelt tips over wanneer je wel en niet moet pitchen en op welke manier je dit het beste kunt doen. Mijn naam is Alain en dit is de Verkennis Podcast.
Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast.
Welkom Fred.
Dankjewel.
Hey. We gaan zo even in op wie jij bent en wat jij allemaal doet en gedaan hebt. Maar zoals altijd beginnen we met onze gasten met een stelling. En de stelling voor vandaag luidt: als je niet betaald krijgt voor je pitch, moet je niet meedoen.
Ja, dat vind ik wel een goede stelling. Misschien even ter uitleg en verklaring. Als pitch consultant, de pitches die ik run, daar worden bureaus altijd deels vergoed.
Ja.
Dat stellen wij verplicht aan onze opdrachtgevers. Dus de adverteerders zijn mijn klanten. Die betalen het hele proces. En een van de voorwaarden is dat ik zeg, luister, leuk dat we interessant dat een pitch gaan doen. Maar het betekent wel dat de bureaus in ieder geval een redelijke vergoeding moeten ontvangen. En dan is natuurlijk altijd even de vraag, wat is dan redelijk? Hè? Wat is de scope of work en wat krijg je daarvoor betaald? Maar in ieder geval dat het ook wel een blijk van belangstelling en interesse van de opdrachtgever is. Van ja, ik begrijp best wel dat er ook out-of-pocket kosten kunnen zijn. En die moeten toch op zijn minst vergoed kunnen worden.
Ja.
De praktijk is wat weerbarstiger wat dat betreft. Dus er worden heel veel pitches niet door consultants begeleid. En daar zie je dat eigenlijk niet gebeurt. En eigenlijk zegt me dat al heel veel. Kennelijk is het je dat allemaal niet waard, denk ik dan.
Ja.
Dus als bureau, als je jezelf een beetje serieus neemt, ja, dan moet je eigenlijk zeggen, ja, als je niet bereid bent om maar €1 uit te geven, dan, ja, wat ben ik dan aan het doen?
Ja.
Dus dan moeten eigenlijk alle, dat is al de eerste red flag, denk ik dan, van
ja.
Wat voor een serieuze partij is dit? En komen ze niet gewoon even wat halen in plaats van dat ze ook wat brengen?
Ja, zie je dat vaak gebeurt? Dat het ook een soort van informatie-inwinning of inspiratie-inwinnen is?
Nou, het is niet zo dat ik het zie, want ik ben daar niet bij. Maar ik hoor het wel.
Ja.
Het is ook wel, zeker nu in de huidige tijd, dat met de nieuwe pitchcode, dat het steeds meer in de belangstelling komt. Dat er gewoon slechte pitches gedraaid worden en met verkeerde motieven. Dat is best wel zorgwekkend geweest en nog steeds. Niet iedereen is in die zin te goede trouw.
Ja.
En dat maakt het dat je als bureau directie daar wel erg scherp op moet letten. Maar ja. Daar komen we ongetwijfeld nog wel later over te spreken.
We gaan daar inderdaad zo uitgebreid over in. Want nu je het aan het vertellen bent, krijg ik steeds meer vragen. Dus daar wil ik inderdaad zo met je op ingaan. Maar eerst even, wie is Fred?
Fred Molhuizen, al een jaar of 30 actief in de bureauwereld. Daarvoor was ik marketeer bij KLM en daarna bij PepsiCo. Ik heb in Nederland de Bugles geïntroduceerd in 1990. Effie mee gewonnen. En nadien ben ik overgestapt naar de bureauwereld. Ik heb mijn carrière eerst opgebouwd bij DDB. Daarna bij Amirati Pures Lintas. 5 jaar voor Unilever. Heel veel campagnes gemaakt. Maar in de tijd ook dat de Rolo de olifant gemaakt werd. Ik heb met een Grand Prix met creatief team in Cannes op het podium gestaan. Ik ben aandeelhouder geworden bij Jonge Rubicon Groep in Nederland. Waaronder het toen grootste reclamebureau van Nederland, PMS van WYNR. Was ik algemeen directeur. Moet je je voorstellen, campagnes als KLM de Zwaan. Introductie van Hi in Nederland, jouw eigen telefoon. De Bijenkorf, ING, ANWB. En niet vergeten de drie vrienden van Amstel. Voor Amstel Bier. Ja. Daar heb ik ongeveer 8 jaar gezeten. Daarna ben ik CEO geworden bij Havas. Frans netwerk. Dat heb ik 3 jaar gedaan. En toen was eigenlijk de kaars wat al aan 2 kanten gebrand. Dus ik was wel een beetje versleten na zoveel jaren op de pedalen te staan. Als bureaudirecteur en als directievoorzitter van de groep. Want je moet je voorstellen, zo Y&R was ongeveer 375 man. En Havas was ongeveer 150 man. Ja, dat zijn behoorlijke aantallen. En dan ben je wel erg bezig met het aansturen van je mensen.
Ja.
Het aansturen van je aandeelhouders. En je komt eigenlijk niet meer toe aan, bijna wij spreken, aan de strategie van klanten. Dus dat is op zich ligt je bordje redelijk vol.
Ja.
Dus toen heb ik besloten uiteindelijk, nadat ik afscheid genomen van Havas, om als intermediair te functioneren tussen adverteerders en bureaus als pitch consultant. Dus dat doe ik nu alweer een 15 jaar. En daarnaast help ik heel veel bureaus, coach ik heel veel bureaus op het gebied van business development. De zakelijke, managerial kant, financieel. Eigenlijk alle kennis die ik heb vergaard de afgelopen 30 jaar, 35 jaar inmiddels. Ben van huis uit bedrijfseconoom. Dus ik heb eigenlijk ook altijd met de zakelijke kant van de bureaus bemoeid.
Ja.
En dat boeit me nog steeds.
Dat is een flinke track record.
Ja, daar heb ik wel mijn best voor gedaan.
Ja, ja, ja. Hey, en je zegt nu eigenlijk heel lang aan de leiding gestaan van wat grotere bureaus.
Ja.
Toch weer de behoefte ergens dan gekregen om iets meer vanuit vakinhoud weer te gaan werken.
Zeker, ja.
Dat was jouw drive ook om toch die stap te maken.
Ja. Nou, ik vond het op zich wel vrij apart dat je, als je eenmaal in die stoel zit, dan is het is ook wel eenzaam, hè? Dat mag ook wel eens een keer gezegd. Het is best wel eenzaam alleen in de top. Want je hebt een directie, maar ja, uiteindelijk kijken ze toch allemaal naar jou. Van gaat hij naar links of gaat hij naar rechts?
Ja.
En de klanten die ik dan deed, waaronder de Bijenkorf en Amstel, die waren altijd wel zeer te spreken over mijn bijdrage in het geheel, met name vanuit de strategie. En ik vond dat ik daar onvoldoende nog uit de verf mee kwam.
Je hebt eigenlijk helemaal geen tijd voor klanten in die rol, toch?
Nou, bijna niet.
Nee.
Bijna niet. Dus dan is het een beetje touch the surface.
Ja.
Maar echt de diepte in. Dan heb je gelukkig wel een paar goede strategen. En je kan het ook wel goed verkopen, zeg maar. Maar uiteindelijk, zeg maar, de echte materie. Oh, ik ben ook nog eens. Ja, ik ben bedrijfseconoom met specialisatie in marketing. Ja, dan is het toch wel apart dat je niks meer met je vakgebied doet waar je ooit je opleiding gehad. Ik heb nu een IMAC gedaan. Ik ben een registermarketeer voor een paar jaar geweest. Dus ja, dat zijn wel inhoudelijke componenten die ervoor zorgen dat je daar toch een soort van behoefte aan krijgt om daar een nieuwe invulling aan te geven.
Ja, ik denk dat, tenminste, ik herken het zelf ook, hoor. Ik ben ook een van die directieleden binnen een groep. Lang niet zo groot als wat jij benoemt, hoor. Maar het is inderdaad dat je op sommige momenten wel het gevoel hebt dat je best ver van die klant vandaan staat.
Ja.
En ergens gaat het inderdaad ook kriebelen. Dus ik denk dat het voor veel ondernemers, zeker in de agency branche, vaak begin je ook vanuit die vakspecialisme aan je agency.
Ja.
Dat naarmate je succesvoller wordt en groeit, dat het dilemma daarbij ook zit dat je vaak verder weg van de materie komt en andere mensen soort van in plaats probeert te brengen om dat te gaan doen.
Ja, en ik denk nog een ander argument was, ik was toen rond de 50, dat ik dacht van ja, wat ga ik nou de komende 15, 20 jaar nog doen? En ik bedoel, het is ook best wel moeizaam en bijna ook niet realistisch om, zeg maar, zo lang dan ook als CEO van een bureau aan te blijven. Want uiteindelijk blijft het toch een soort van jong vak. En er komt altijd nieuwe instroom, nieuwe klanten. En op een gegeven moment zijn je klanten, als je klanten 25 jaar jonger zijn dan jij, of 20 jaar, dat gaat een beetje schuren.
Ja.
En dus je moet ook op tijd ervoor zorgen dat je je carrière op een andere manier invulling gaat geven. 30 jaar lang, tenzij je de aandeelhouder bent en oprichter, dan is het een keuze dat je er misschien 30, 40 jaar hetzelfde doet. Maar ik vond het rond mijn 50 een hele verstandige beslissing. En dat is ook later ook gebleken, om ja, toch afscheid te nemen van een grote toppositie.
Ja.
En je gaat ook in inkomen ga je omlaag, want je moet eigenlijk weer je eigen centjes weer gaan verdienen.
Ja.
En, maar ja, het is wel in die zin ook wel een soort longtail. Hè? Dus wat ik nu doe, alweer zo lang, dat had ik nooit kunnen doen als ik dat 10 jaar uitgesteld had.
Ja. Ja.
Dan is het heel moeilijk om er weer in te komen. En nu heb ik gewoon mijn eigen mijn klantenportfolio. En dan vallen natuurlijk af en dan komen erbij.
Ja.
Maar ik ben wel zorg wel dat ik daarmee nog steeds ertoe doe in de markt. En ja, wijsheid komt met de jaren. Dus ik heb ook wel een paar observaties die ik graag met de markt deel.
Nou, daar ben ik dus heel benieuwd naar. En daar gaan we het vandaag verder over hebben. Eigenlijk als centrale thema het pitchen. En waarbij ik eigenlijk wilde beginnen met wat is pitchen nou eigenlijk echt? En misschien dan dus ook, ja, wat is het dus niet? Hoe zie jij dat? Want ik denk dat er best wel wat meer begrippen in zijn of anders naar wordt gekeken binnen de branche.
Ja. Nou, het komt natuurlijk wel ook in andere zakelijke dienstverleningssoorten voor. Hè. Dan noemen ze het een beauty contest. En wij noemen het dan in ons vakgebied een pitch. Kijk, je moet je voorstellen, hè, als je gewoon echt serieus naar kijkt, dan is marketingcommunicatie. Als je een redelijk stevige partij bent, dus ik noem maar even middelgroot tot groot, dan gaat het over grote belangen. Het gaat over veel geld. En dat is aan de ene kant is het de conceptuele en de productiekant, aan de andere kant is het de mediakant. Maar per saldo gaat het over veel geld. Dan vind ik het redelijk dat je goed nadenkt over als je in zee wil gaan met partijen, dat je daar goed over nadenkt en dat je daar een goed selectieproces op loslaat.
Je hebt het nu wat meer aan de opdrachtgeverskant, bedoel je? Ja, precies.
Ja. Ja. En waar ik niet zo'n voorstander van ben, of eigenlijk helemaal niet, is dat als je in een projectenbusiness zit, dat je nou gaat pitchen om een project. Want dat vind ik eigenlijk gewoon, ja, dan moet je als adverteerder gewoon je huiswerk doen en je gaat eens een paar kopjes koffie drinken en dan kies je een partij waar je het beste bij voelt en waar je overtuiging hebt dat zij het kunnen.
Ja.
Maar dan vraag je niet aan al die partijen om al die kosten te maken voor een project wat misschien een half jaar duurt of een jaar duurt.
Ja.
Maar goed, het is echt een goed doorwrochte manier om extra business te winnen. Hè, als je even vanuit de bureaukant kijkt. Kijk, als je niet meedoet aan pitches, dan wordt het een moeilijk verhaal. Ja, want organische groei door relaties, door het gunnen van business, die bestaat natuurlijk. En die zal ook altijd blijven. Maar ook een behoorlijk deel van de business wordt gewoon gegund via bureauselecties.
Ja.
En nogmaals, dat heeft ook te maken met het feit dat als de belangen dan groter worden, dus eigenlijk de budgetten worden groter, dan neemt dat belang alleen maar toe.
Ja.
En dan moet je wel van goede huis komen, wil je daar niet aan deelnemen.
Ja, maar als je dan de betekenis van wat is dan een pitch kijkt. Jij zegt eigenlijk, pitches zijn niet zozeer ingericht op een project als een campagne of een nieuwe website of dat soort zaken. Daar moet je niet op pitchen. Daar wil je ook geen pitch voor uitschrijven.
Nee.
Dat is veel te kostbaar.
Ja.
Een pitch is eigenlijk veel meer het kiezen van een partner voor de komende jaren.
Exact.
Okay. Ik snap het.
Dat is wat het is.
En is dat dan zou je ook kunnen stellen dat het dan een vorm van een aanbesteding is? In een aanbesteding is natuurlijk super procesmatig.
Ja.
Waar een pitch misschien juist wat meer op inspiratie ook zit, kan ik me voorstellen.
Zeker. Nee, het is een persoonlijkere aanbesteding.
Ja.
Aanbestedingen worden natuurlijk met name vanuit de overheid uitgevoerd. En daar is het selectieproces in een aantal opzichten hetzelfde. Maar daar is het veel minder fysiek. Hè. Soms wordt het ook op afstand gedaan.
Ja.
Daar waar een pitch zoals ik ze dan run en zoals in het algemeen ook gedaan worden. Niet alleen in Nederland, dat is gewoon de hele markt daarbuiten ook. Gaat het echt over kennismaking. Where are you made of? Wie ben jij? Wat kan je? waarom zou ik jou vertrouwen? Dat soort elementen spelen een enorme belangrijke rol, los van het feit van wat je allemaal kan of wat je hebt laten zien in het verleden.
Ja.
En daarmee kies je dus net voor een business partner die de komende jaren gaat helpen succesvol te worden.
Ja. Hey, en wat zit er dan in hoofdlijn hoor? Wat zit er dan in zo'n pitch-uitvraag vaak verwerkt? Waar moet je antwoord op geven dan als bureau?
Ja, over het algemeen, de voorwaarde is natuurlijk dat er überhaupt een briefing is. Dat ook de opdrachtgever al nagedacht heeft van, ja weet je, maar wat ga ik die bureaus eigenlijk vragen?
Ja.
Want ook daarvoor is de kwaliteit van het denkwerk wat daar plaatsvindt, dat heeft invloed op datgene wat er straks uit moet komen. Dus daar moet altijd een goede briefing aan de grondslag liggen. Ja, en dat is vaak een combinatie toch van strategie en misschien wel een creatieve uitingsvorm van die strategie. In het geval van media heb je het ook over de strategie op media en middelen.
Ja.
En daar komt dan als tweede component bij, maar welke prijssetting hoort daar dan bij?
Ja.
Hoeveel bang voor mijn buck krijg ik dan eigenlijk?
Ja, dus in een pitch zit altijd wel... Is het dan een hypothetische vraag als een briefing van hoe zou jij probleem X of Y aanpakken? Of is het daadwerkelijk, wij gaan volgend jaar, een van de dingen die we gaan doen is campagne X. Laat maar eens zien wat jij zou doen voor campagne X.
Ja, ja, het is bijna nooit hypothetisch.
Want
dat,
okay.
Dat vind ik ook, dan denk je, ja, daar zit je, waar zit je dat dan voor te doen? Kijk, dan wordt het een beetje dromelarij.
Ja.
Het is natuurlijk ook zo dat heel veel cliënten of opdrachtgevers ja best wel een vraagstuk hebben. Er is eigenlijk geen opdrachtgever die niet een probleem heeft in deze tijd.
Ja.
Een marketingprobleem. Of een marketing- en communicatieprobleem. En dat is meestal ook het uitgangspunt waarom ze gaan pitchen. Want ja, ze komen er kennelijk niet uit bij een huidig bureau. Of de relatie is versleten. Dat kan ook. Hè, dat je zegt, luister, het is nog steeds wel goed, maar het werkt niet meer. De energie zit er niet meer in. Maar in merendeel van de gevallen gaat het over het feit van ik heb een strategiewijziging van mijn marketingbeleid. Of ik ga een grote lancering doen. Of we hebben, onze strategie is goed, maar het creatieve werk komt onvoldoende tot uiting.
Ja.
En dan heb je toch wel redelijk wat handvaten om mee aan de slag te gaan.
Ja. En jij begeleidt de opdrachtgever in het uitschrijven van de juiste pitch en in dat proces, hè?
Ja.
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 En nou, wat zijn een beetje de stappen in zo'n pitchproces? Hoe pak je dat dan aan?
Laat ik vooropstellen. Ik zal zelf nooit achter. Ik doe mijn eigen new business, kan ik niet doen. Want ik kan niet naar een adverteren gaan van. Je doet je werk niet goed. Je moet naar een ander bureau. Want dan heb ik half Nederland achter me aanlopen. Vanuit marketing communicatie. Van Fred versteert allerlei relaties. Dus dat kan ik niet doen. Dus ik moet altijd afwachten.
Ja, ja, ja.
Totdat de telefoon gaat of dat ik een mail krijg van Fred. We kennen elkaar wel of we kennen elkaar niet. Maar we hebben een probleem. Zou je daar eens even met ons over in gesprek willen komen? Dus dan stap ik mijn auto in en dan ga ik meestal een intakegesprek doen. Ja, vertel me, wat is er aan de hand? En dat kan dus zijn dat ze dus nieuwe plannen hebben, dat ze ambitieuzer zijn, dat ze uiteindelijk met hun huidige bureau daar die energie of die ambitie niet voelen. Dan wel dat het gewoon uitgewerkt is. Dan wel dat het gewoon niet heel goed werk is geweest. Alle drie varianten kan. Het kan ook zo zijn dat ze al heel lang ergens zitten. Maar we hebben gewoon iets anders nodig. En op basis van zo'n intake ga ik ook wel eens van... Ja, waar schuurt het met je huidige bureau? Wat zijn daar de problemen? En op basis daarvan besluit ik of ik het wel of niet aan boord neem. En dan is de volgende stap dat ik ik heb een 40-tal criteria. Die heb ik eigenlijk helemaal uitgewerkt van waar bureaus aan zouden moeten voldoen. En dat kan zijn groot, klein, internationaal, independent. Zijn ze heel digitaal of zijn ze juist alleen maar super creatief of brand? Zijn ze onderdeel van een groep? Wat voor type management zitten? Wat zijn dat voor mensen? Zijn ze heel directief of zijn ze juist heel meegaand? Dus alle softe en harde elementen. Is het prijswinnend werk of is dat niet belangrijk? Een veertigtal, en dat vraag ik aan de relevante marketeers om dat te duiden. Soms zijn dat 2 of 3 marketeers, inclusief een marketingdirecteur. Maar soms zijn dat er ook al 10.
Ja, dus dat zijn eigenlijk 40 metingen, om het zo te zeggen. Ja. Van joh, wat is voor jullie als klant belangrijk per onderdeel?
Ja.
En daarin gaan we een soort van shortlist maken. Of
exact,
zo.
Daar maak ik dat, zeg maar, dat spiegel ik. Dus ik geef een schuifjesysteem van 0 tot 10.
Ja.
En op basis van een aantal criteria, niet alle 40, want dat kan allemaal niet. Alles wat boven een 7 is weet ik van, nou, dan wordt het belangrijk. En boven een 8 wordt het heel belangrijk.
Ja.
Daar maak ik een soort prisma van. En daar passen dan een aantal bureaus bij die voldoen aan die criteria.
Ja.
En daar komt zeg maar een consideration list uit. Dus eigenlijk daar zit ook van mijn kant ook het meeste werk. Gewoon te zorgen dat we heel helder en duidelijk hebben van wat zoek je eigenlijk. En tegelijkertijd van wat past daar dan eventueel bij. En dat zijn dan, variërend van de type vraag, kunnen dat 6 bureaus zijn, maar het kunnen er ook 10 of 12 zijn in de honderden die we hebben.
Ja.
Dat hou ik tegen de cliënten aan. Helemaal uitgelicht per bureau wat hun bijzonder maakt en waarom ze voldoen aan de criteria, maar wat nog eens een keer de extra elementen zijn.
En dan heb je eigenlijk die bureaus, heb je voor dat specifieke vraagstuk van die klant, heb je nog niet eens gecontact.
Zeker niet.
Dat is puur even een soort van desk research, bij wijze van.
Ja. De bureaus hebben over het algemeen allemaal een RFI ingeleverd bij mij. Dus die zitten in de database.
Ja.
Ik bezoek ongeveer, 60, 70 bureaus per jaar. Dus gemiddeld toch wel 1 per week.
Ja.
Dus ik heb een redelijk beeld wat er live plaatsvindt. Ja, ook wat ik zeg wel eens, ik kom even de stallen bekijken.
Ja, ja.
Dus even ruiken hoe het er hiervoor staat. Hè?
Ja.
Ja. Dus ik heb wel echt wel actuele stand van zaken van hoe staat een bureau ervoor. En in plaats van dat je alles maar alle knipsels en snippets volgt die in de pers zijn. Want dat is allemaal mooie makerij natuurlijk. dus op basis daarvan wordt die selectie dan plaatsgevonden. En dan is het ook, dat noem ik dan een knooppuntmeeting. Hoe kom je van die consideration list naar die lijst van 6? Ik hanteer meestal altijd 6. Van mijn internationale collega's overigens ook allemaal. Omdat dat gewoon het beste werkt. Dat is niet te veel en ook weer niet te weinig. Dan kom je in de volgende fase. Die worden bezocht met een chemistry meeting. En dat is kennismaking plus gevoel. Wat voor type bureau is dit? Wat type mensen zijn het?
En dit maakt denk ik al het hele grote verschil ten opzichte van de aanbesteding. In de aanbesteding is dit er natuurlijk nooit.
Nee.
Dat mag niet eens. Hè?
Nee, daarom ben ik ook daar helemaal geen voorstander van. Ja. Ondanks dat de overheid dat ertoe daar moverende voor reden voor heeft om het wel te doen. Het wordt toch redelijk angstig als je iemand in de ogen kijkt en je denkt van god, dat zijn toch wel hele leuke mensen dit. En ze kunnen ook nog wat.
Ja. Ja. En een chemistry meeting is dus, is er een klik met de opdrachtgever? Ja. Wat voor energie straalt er vanaf?
Ook wel een soort van een soort testvraag. Weet je wel, van nou, hoe kijken jullie naar die markt of hoe kijken jullie naar die markt? Ik wil ook niet dat ze daar zo enorm veel tijd aan besteden, want weet je, dan kom je alweer in disbalans met van hoeveel tijd wil je dan investeren en wat kan je. Je hebt een kans van 16,7% als je met 6 bureaus meedoet, dat je naar de volgende ronde toe gaat.
Ja.
Dus dat is ook een kwestie van calculeren, bij wijze van spreken, van hoeveel tijd wil je erin stoppen. Nou, ik zorg er altijd voor dat niet te veel is.
Ja.
Ik vind dat namelijk niet fair dan.
Ja.
Maar je moet wel een duidelijk beeld krijgen van hoe ze denken.
Ja.
Wat is de manier, mijn modus operandi? Waardoor je echt wel een beeld krijgt van dat bureau zit zo in elkaar. En vergeet dan niet dat inderdaad die persoonlijke klik, die speelt daar best wel een belangrijke rol in.
Ja.
Niet de bepalende rol, maar wel een belangrijke rol.
Ja. Maar goed, dat hangt er dan ook heel erg vanaf wat voor persoon letterlijk er dan aan tafel komt op dat moment.
Ja.
toch?
Ja, dat is natuurlijk ook sowieso. Vind ik dat je bij pitches de beste paarden van stal moet halen.
Ja.
Want anders dan waar kiezen ze dan voor?
Ja, precies. Ja. Zie je dat vaak owners aan tafel zitten? Is dat belangrijk? Of is dat per opdrachtgever anders of per agency anders?
Nou, ik denk dat in de meeste gevallen zitten daar wel DGA's of in ieder geval of een managing director.
Ja.
Wel aan tafel, want kijk, ook opdrachtgevers weten dat ook. Weet je, want ik heb ze van tevoren al verteld van welke mensen zitten er in het management. En als mensen dat niet, dat kan natuurlijk, hè, om wat voor reden ook. Maar dan heb je je moet gewoon een goed excuus hebben als je niet aanwezig bent.
Ja.
Maar dit gaat ook over leiderschap en over sta je voor je tent.
Ja, precies, ja. En dan heb je dus de chemistry meeting. En daar vallen er een aantal af. En met een nog kleinere selectie ga je door naar de inhoud, kan ik me voorstellen.
Zeker, zeker. Ja, dus in mijn geval gaan we dan van 6 naar 3. Want een keuze uit 2 vind ik eigenlijk... Vind ik al te dun.
Ja,
en 3 maakt het ook overzichtelijk. En dan doe ik ook weer geen 4. Want dan wordt de kans dat je wint ook alweer kleiner. Dus alleen bij hoge uitzondering, als zeg maar het huidige bureau zeg maar toch besluit toch mee te doen en de klant is het daarmee eens, dan komt hij zit hij er als 4e partij bij. Dus dan heb je in ieder geval een iets kleiner percentage, maar dan informeer ik de bureaus ook over van jongens, hou er rekening mee. We zijn met 4, want het huidige bureau pitst mee.
Ja.
Maar dat komt niet zo heel veel voor in mijn geval.
Ja.
Dus dan heb je dus een kans van 33,3%.
Ja.
En dan wordt het echt spannend. Want kijk, dan ga je de inhoud in. Dan krijg je in feite een briefing, hè, die ik ook vaak vraag om die mondeling toe te lichten. Dus de briefing kan van tevoren opgestuurd worden, maar mondelinge toelichting vanuit de opdrachtgever. Om te zeggen, wat bedoelen jullie eigenlijk mee? Met de gelegenheid voor het bureau om daar vragen over te stellen. En dan krijgen ze over het algemeen 3 tot 4 weken om daar antwoord op te formuleren. Op het geval van hoe zie je die strategie? En zijn ze in staat om die strategie te verrijken? En moet het gewoon zeg maar kopiëren van de strategie en daar verder niks aan toevoegen. Dat leidt niet tot zoveel bijzonders. En het kan zijn dat je nou door zijn inkijkje van hoe je dat creatief zich zou doorvertalen. Of gebruiken ze een product of een dienst. Dat willen we dan gaan introduceren. Hoe zou je dat doen? En een andere ook interessante vraag is vaak, komt echt wel voor, van weet je, geef eens een retroperspectief. We willen over 3 jaar daar zijn. En redeneer dan eens terug hoe we daar komen. Dat je zo'n tijdlijn krijgt van stappen.
Ja, dus dan is het niet per se direct een uitwerking van iets creatiefs, maar veel meer een strategische roadmap van wij zien deze milestones voor ons.
Precies.
Ja. Dus dat hangt ook een beetje van de type vraag van de klant af, kan ik me voorstellen.
Ja.
Hey, en vanaf dat punt zeg je eigenlijk ook, als ik je goed begrijp, vanuit de stelling die we in het begin met elkaar bespraken, vanaf dat punt zou het ook betaald moeten zijn.
Ja, voor chemistry meetings vind ik dat niet.
Nee.
Want nogmaals, de investering die ik aan de bureaus vraag is ook niet zo groot.
Ja.
En het is ook, dat zou niet. Maar het gaat echt om de laatste 3 of 4 dat die een redelijke vergoeding krijgen.
Ja. Nou, kijk, hiermee schets je eigenlijk best wel een doordacht proces natuurlijk. Gaat het altijd zo? Ook als opdrachtgevers dit zeg maar zelf doen? Is dit een beetje gangbaar met pitches? Of zie je dat iedere organisatie dit een beetje zelf inricht? En...
Nee, wat je wel ziet is dat er iets meer bijvoorbeeld workshops georganiseerd worden. Dat in plaats van dat je zegt, ik wil antwoord op de strategie hebben. Ik wil het samen met het bureau zeg maar gaan kleien aan die strategie. En dat zijn allemaal separate sessies. En ook dan wel weer een gemeenschappelijk doorkijkje. Zo kijk je in de keuken van hoe zou dat er dan volgens uitzien.
Ja.
Dus veel meer in een soort van co-ownership kijken van ja, hoe werken ze dan? En dan wat is hun denklijn en hun denkkracht? Dus wel iets meer samen dan zeg maar waar het oorspronkelijk natuurlijk voor bedoeld. Dat je een gat van 3-4 weken hebt dat het bureau in een soort van blackbox gaat niet te nadenken van hoe zou ik hier nou antwoord op formuleren.
Ja.
Dat zie je wel. Dat zie je dus wel op een andere manier ingericht worden.
Ja.
Dat er tussenstappen genomen worden, of in een workshop vorm of in andere vorm.
Ja.
Waardoor je ook wel iets meer, dat vind ik wel belangrijk, dat gebeurt, dat je een beetje een gevoel krijgt van hoe zou het in een normale relatie gaan?
Hoe zouden we gaan samenwerken? Hoe ziet dat eruit?
Ja. Hoe ziet dat eruit en hoe voelt dat? En hoe reageren ze op tegenargumentatie?
Ja. Ja, dat is interessant, ja. Nou, de reden van mijn vraagstelling is dus meer van, hey, hoe kun je nou als bureau ook kwalificeren of een pitch uitvragen bij je past? En of het überhaupt een serieuze pitch uitvraag is?
Ja, dat is een onwaarschijnlijk lastige vraag voor bureauleiders. Maar je moet het toch doen. En dat heeft te maken met het feit van dat je echt moet doorvragen van wat willen jullie nou eigenlijk? Wat zoeken jullie? Wat is de aard van de opdracht die je hier geeft? Hoe serieus is dat? Wat voor budget is er mee gemoeid? Welke mensen zijn erbij betrokken? En mijn ervaring is dat onvoldoende gebeurt. Dus ja. er komt een uitvraag. En ze, oh leuk, we mogen pitchen dit en dit en dat. En voordat ze weten, gaan ze al meedoen. En ik denk, ja, maar je hebt niet de juiste vraag gesteld. En je hebt ook niet goed gekeken wat voor type klant het is. Is dat wel een type klant die bij je past? Is het een type klant, wat voor een track record heeft hij? Hoeveel bureaus werken er nu voor hem? Wat voor achtergrond in het verleden is er met bureaus geweest? Wat voor type werk maken ze nu? Allemaal vragen die echt van belang zijn, zonder dat je er heel opportunistisch in staat. Nou, we hebben merk X, die misschien niet aan zag komen. Van, oh, die hebben we ons wel gemeld. Ja, maar doe eerst gewoon.
Ja, ik kan me voorstellen dat er een stukje ego-streling in zit.
Zeker.
Als er zo'n mooi merk aan kon kloppen, ja, dan is het eerste wat ik als ondernemer zou denken, ja, die wil ik wel graag zeg maar uitstallen. Dat lijkt me heel gaaf.
Dat vind ik ook volstrekt verklaarbaar.
Ja.
Maar dan moet je niet gaan lopen huilen nadien van, ja, maar weet je, het was eigenlijk helemaal niet voor ons.
Ja. Ja.
Want dan heb je gewoon jezelf in je eigen voet geschoten.
Ja. Hey, en net vertelde je nog, je had 40 punten waar je met de opdrachtgever naar kijkt. Hè? Ik vind dat wel interessant, want ik denk dat daar vaak het een en ander beter zou kunnen bij ons als agencies. Is hoe we onszelf dus profileren.
Zeker.
Want ik kan me voorstellen dat je op heel veel punten te generiek overkomt als we te veel doen. En dat doen we nog wel eens als agencies. Dat we graag heel breed aanbod willen laten zien, bijvoorbeeld. Zie je dat ook vaak? Dat in de selectie dat je bureaus misschien links laat liggen, omdat daar een twijfel in zit, omdat ze niet zichzelf heel goed profileren. Veel duidelijk, moet ik zeggen.
Ja,
eigenlijk.
Nou ja, dat is ook wel iets wat ik. Daarom bezoek ik ook zoveel bureaus. Dat ik zeg, het helpt mij niet.
Ja.
Als pitch consultant, als jij niet duidelijk bent in wat je te bieden hebt.
Ja.
En wat ik dan noem, wat is jouw claim to fame?
Ja.
Ja, er moet iets zijn wat jou bijzonder maakt. Wat is your secret sauce?
Ja.
Om het zo maar eens uit te drukken. En daar wordt onvoldoende aandacht aan besteed.
Ja.
Ik heb laatst een vergelijking gemaakt bij een 4-jaar vergadering. Er zijn ongeveer in Nederland 10.000 ingeschreven in de KVK die een zogenaamd bureau hebben in marketing en in communicatie. Nou, er zitten ook heel veel 1- en 2-pitters bij, maar ga er maar eens vanuit van die 10.000 dat we er 500-600 overhouden die wat meer body hebben. Ja, als je daar helemaal op inzoomt, en dit doe ik natuurlijk heel veel, want ik zie al die websites en ik volg natuurlijk gewoon ook de trade press en ik volg alle social media kanalen wat dat betreft. Ja, het is een sea of sameness.
Ja, de de welbekende kreten van creative, data first, digital ja. agency ja. als titel, dat soort
ja.
zaken.
Ja.
Ja.
En de een nog ronkender dan de ander. En ja. die is nog beter dan de ander.
Ja.
En dan denk je, ja, maar hoe dan? En waarom dan? En, ja. en waar zie ik dat dan?
Ja.
En dan kom je toch eigenlijk weer, moet je eigenlijk achter de voordeur gaan kijken van, maar wat zit er nou echt?
Ik onderbreek even het gesprek. Want op 23 februari hebben we weer een tof event. AI for Agencies. Gesponsord door Vragen.ai. Met sprekers als Olivier Zeestraten, Alain Sirovica, Bing van Moorsel en ikzelf natuurlijk, Fabian de Jong. Het is in Rotterdam en gericht op agencyleiders zoals jij. Dus meld je snel aan via verkenners.com. En dan nu, terug naar het gesprek.
Ja, ja, een van de dingen waar ik persoonlijk... Ik ben absoluut geen pitch consultant hoor. Maar ik kijk ook wel eens naar agencies meer in de vorm van als we eens gaan samenwerken ook
ja.
op dat soort op een project of een klant. Ik kijk altijd naar de teamsamenstelling. En dan ook of het echt fulltimers zijn of soort van veredelde freelancers die zichzelf ja, laten gebruiken, om het even zo te zeggen van hey, zet mij maar als teamlid daar neer.
Ja.
En wat me bijvoorbeeld vaak opvalt bij kleine creatieve bureaus is dat ze toch proberen development er bijvoorbeeld erbij te doen en dan één of twee developers hebben en dan proberen mee te doen met een heel complex platform te laten ontwikkelen. Bijvoorbeeld, ja. Dan denk ik ja, dit is toch super riskant.
Dat is vragen om narigheid aan twee kanten.
Ja. Ja. Ja, en überhaupt als die developer geen zin meer in heeft, ja, dan verlies je zeg maar al je hele digitale backbone als het
ja,
ware.
Ja, ja, maar dit is natuurlijk wel een van de grotere problemen in de markt. Dat er te veel bureaus zijn.
Hmm.
En over het algemeen ook te klein. Dus schaal doet er gewoon toe. En dat wil niet zeggen dat je groot en lelijk moet zijn of worden.
Ja.
Maar je hebt wel enige schaal nodig om kwaliteit te kunnen leveren.
Ja.
En als jij het voorbeeld geeft van developers, ja, het is toch wel handig dat je er meer dan een handvol hebt.
Ja.
Want ja, dan gaat er één weg, dan wordt er één ziek, zwak en misselijk. Weet je, waar ben je dan nog?
Ja.
Dus dan is schaal wel van belang. En we zitten met te veel partijen die het ja, toch ook vanuit interesse zijn begonnen. Er zijn heel veel mensen die liefhebbers zijn, die gewoon, ik vind het een leuk vakgebied, en het is het ook.
Ja.
Maar dit wil niet zeggen dat je er heel goed in bent.
Nou, keuzes maken is voor veel agency ondernemers heel moeilijk.
Ja.
Hè? Want je krijgt opportuniteit, om het even zo te ja. zeggen. Hey, ik heb die branding voor die klant gedaan en nu ja. vraagt hij me om dit platform te doen.
Ja,
er moet toch wel een manier zijn dat ik dat kan fixen.
Ja, het is handel. Ja, het is wel, ik ken die klant. En, ja. Dus,
ja. Ik herken het ook bij mezelf hoor. Wij zijn ook heel erg als digitaal bureau met Elephant zijn wij gegroeid naar een full service bureau. En op een gegeven moment kwamen we er ook achter. Ja, dit is niet houdbaar joh. En dan moet ik van A tot Z moet ik allemaal dingen gaan invliegen en zo. En dat ging alleen maar piepen en kraken.
Ja.
En toen zijn we toch maar terug naar digitaal. Met tech first als het ware. En maakte het ook veel fijner voor het team. En duidelijker voor de klant.
Ja.
Ja. Maar dat gebeurt denk ik nog steeds heel veel. Tenminste, wat mij opvalt in de markt bij wat kleinere bureaus.
Ja, ik denk dat focus is natuurlijk op dat betreft heel belangrijk. Maar om dat iets beter en meer toe te lichten. Kijk, ik kan me voorstellen dat je zeg maar, je ziet wel dat er steeds meer integratie gaat plaatsvinden. Van diensten en van specialismes. Maar binnen die integratie moeten de specialismes groot genoeg zijn dat ze zelfstandig kunnen opereren en dat ze ook levensvatbaar blijven. Dus zeg maar, even als een soort rekenvoorbeeld. Je hebt een bureau van 20 man. En als die 20 man gefocust zijn op één tak van sport, dan is dat prima. Dan zijn ze daar heel goed in, waarschijnlijk. Maar als je binnen die 20 man een palet maakt van, nou, jij doet dit, jij doet dat, jij doet dat, doe dat. Dan heb je eigenlijk weer, ben je weer te klein in je specialisme.
Ja.
En dat hou je niet vol.
Nee.
Dus al die consolidatieslagen zijn er niet zonder reden. Dat ze zeggen, nou, ik heb 20 man hier. Oh, daar heb ik 20 man. Maar die doen wel iets anders. Mooi complementair. Heb ik 2 keer 20. Dan groei je wel naar een soort van bredere dienstverlening toe.
Ja.
Die sustainable is. Die in ieder geval levensvatbaar blijft.
Ja. Ja, precies. Hey, en om terug te pakken naar de pitches. Nou, je hebt dat proces heb je net uitgelegd. Wat maakt nou dat een bureau bijvoorbeeld vaak een pitch juist wint? En wat zijn belangrijke redenen waarom een bureau een pitch verliest? Wat maak jij daarin mee?
Ja, nog even terug naar je vorige punt. Ter afronding.
Ja.
En die laatste drie bureaus, die moeten dan zeg maar hun presentaties doen of ze gaan die workshops. En dan uiteindelijk moet er een keuze gemaakt worden. Dat is ook nog een belangrijk knooppunt. Hè, dat moet je ook heel professioneel evalueren. Hè, want je stelt in feite de vraag van, afhankelijk van type opdrachtgever, wat zij belangrijk vinden aan de nieuwe partner. En daar doe je ook gewoon een scorekaart zeg maar op van hoeveel punten halen ze erop. En het grappige is dan dat uiteindelijk blijkt in de jaren dat ik dit nu doe, is dat nummer 1 en 2 best wel vaak dicht tegen elkaar aan liggen.
Hm.
En dat nummer 3 ook heel duidelijk gewoon achterblijft. En dat vind ik ook wel voor de bureaus ook altijd van wel goed om te weten. Dat zeggen dat je dat ook als je 2 bent, dat je het zat er wel dicht tegenaan. Maar toch op een aantal punten dus niet. En ik heb wel eens een keer. Kreeg ik wel eens argument toen ik nog zelf bureauleider was. Van ja, Fred, jullie hebben het op een banddikte verloren. En dus op de meet.
Ja.
Met wielrennen. Of je hebt het met een neuslengte verloren. Nou ja, weet je, dat heb ik niks aan, want ik heb de business niet. Maar dat zit hem dus wel degelijk, en dat is dan een antwoord, een stapje naar je volgende vraag. Ja, waar zit hem dat dan in? Wat heel belangrijk is dat een klant het vertrouwen krijgt dat jij het voor hem gaat fixen. Op korte en middellange termijn. Vertrouwen, kunnen ze de vraagstelling die we hebben, de uitdaging die we hebben, kunnen ze dat aan en hebben wij het vertrouwen dat ze daaruit gaan komen, waardoor we zeg maar toch een horizon krijgen die of voor verbetering of voor groei kan leiden. En dus vertrouwen is de middle name, zeg maar in dit geval. Dat is, en dat heeft ook met gedrag dus van bureaus te maken. Hoe kom jij over? Hoe is je team geformeerd? Ja, wat je net zei, van de samenstelling van een team is heel erg belangrijk. Dat mensen elkaar ongelooflijk goed aanvullen. En dat ze weer binnen hun discipline ook kunnen spelen. En die zijn echt wel veel vergelijkingen te maken met sport.
Ja.
En zeker met veldsport, in het geval van voetbal of hockey. Dat, je ziet hoe het samenspel is. En iedereen in zijn rol, in zijn discipline blijft. En zijn taken ook vervult. Dat is onwaarschijnlijk belangrijk. Met name de meer zwaargewicht aan de andere kant. Zeg maar de marketingdirecteur of CMO of algemeen. Ja, die kijkt daar ook naar. Van, weet je, want ik moet daar straks ook mee. Heb ik daarmee te maken?
Oh ja. Dus zit het hem dan in de manier van hoe je je werk of oplossing presenteert? Dat er duidelijke rolverdelingen zijn geweest in wie welk aandeel heeft gepakt, ja, bijvoorbeeld.
Zeker.
Dat heeft dus een heel groot effect.
Ik heb in een van mijn workshops die ik geef over het gebied, op het gebied van how to win pitches. Daar staat ook bijvoorbeeld in, wat is nou de afdronk van een opdrachtgever bij een pitch? Hè? Waar kijkt hij naar? En dat is ongeveer voor 75% is dat, hoe is het gepresenteerd?
De manier waarop het is gepresenteerd.
En dat is zowel de vorm, maar dat is ook de manier waarop door de mensen zelf.
Ja, ja, ja. En is het eigenlijk juist beter om het met een team te presenteren.
Exact.
En de hoeveelheid moet natuurlijk niet. Ja. Moet je niet met z'n zessen, kan ik me voorstellen, daar gaan staan. Maar met 2 of 3 man en waarbij iedereen een eigen aandeel heeft in een bepaald chapter.
Ja.
Dat, dat werkt dus vaak meer vertrouwen.
Zeker. En de hoe en wat is dus bijna spiegelbeelden. Daar waar bij opdrachtgevers is het dan hoe is het gepresenteerd belangrijk is. En wat is gepresenteerd ook belangrijk, maar niet zo belangrijk. Hmm. En bureaus denken, nee, maar wat er gepresenteerd is. Wat ik gepresenteerd heb, is zo goed. Ik begrijp niet dat ze dat niet gekocht hebben. Ik begrijp ook niet dat we die pis niet gewonnen hebben. Nou, dat heeft te maken met het feit van hoe je het gepresenteerd hebt, onder andere.
Hmm. Wat voor dingen is het en hoe het gepresenteerd is? Is het dan meer de schwung, hoe het eruit ziet? Of ja. Dat het visueel is?
De manier waarop je het presenteert is de visualisatie.
Ja.
Zit er een recall in?
Ja.
Kan ik het straks toch over een week nog onthouden van, oh ja, dat was dat bureau die dat zo presenteerde.
Ja.
Waardoor het soort in, want ze gaan na een tijdje toch evolueren, binnen een week. Oh, maar dat deden zij zo.
Ja, ja.
Dan gaan ze niet meer zitten pieterpeuter op van wat je nou gezegd hebt, maar meer hoe je het gezegd hebt.
Ja.
Hoeveel energie kwam er uit dat team?
Ja. Ja, precies. Ja, ja ik zit. Wat voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk is, ik denk niet dat wij meedoen aan pitches zoals we het hier erover hebben.
Ja.
Maar toch beschouw ik iedere aanvraag wel als een vorm van een pitch. Hè? Dus ik kwalificeer dan wel van ga ik er energie in stoppen of niet.
Ja.
En een van de vuistregels die ik dan voor mezelf in ieder geval hanteer is, kan ik het probleem beter uitleggen dan dat de klant het zelf zou kunnen? Vaak merk ik als dat lukt, dat er een soort van knipje ontstaat bij zo'n prospect van, dit is wat ik bedoelde, maar niet kon uitleggen. Dat is denk ik precies het exact stukje waar je hem op pakt.
Dat is dan de toegevoegde waarde die ze bij een bureau vinden, doordat ze op een andere manier kijken naar de problematiek.
Ja.
Daarom zei ik natuurlijk straks van, kan je de strategie verrijken?
Ja.
Ja? Dus eigenlijk weet hij het wel. Hij weet wel waar de schoen wringt, maar hij weet niet hoe hij het uit moet leggen, of hij weet niet waar de oplossing ligt.
Ja.
En een bureau wat oplossingen biedt, ja, die hebben sowieso al een streepje voor.
Ja.
Inkijkje in manier van denken. Dus de stappen die je doorneemt. Zit er een logische vorm van denken in, waardoor je, oh ja, als van A naar B kom ik uiteindelijk ook wel bij Z terecht.
Ja.
Dan wel dat het warrig is. Dat komt natuurlijk ook veel voor. Dat je, nou ja, dat is wel grappig dat je nou zegt dat de uitkomst is. Maar ja, als ik even terugredeneer, dan klopt het helemaal niet.
Hmm. Maar ergens is het dan eigenlijk dus niet vooral de output presenteren, maar veel meer het proces richting de output.
De inzicht dat jij een kwaliteit van denken hebt, die ze echt verder kan helpen.
Ja.
En je geeft zelf net zelf het mooie voorbeeld. Dan kan iemand dus van jou denken op dat moment, hey, die gozer die heeft het begrepen.
Ja.
Die heeft niet alleen begrepen, maar door die het begrijpt en die het ook nog onder woorden kan brengen, denk ik dat de kans dat hij een uitkomst heeft groter is dan de gozer die het niet onder woorden kan brengen.
Juist, ja.
Dan staat dat habla habla wel op papier. Dan denk je toch, wat staat hier nou eigenlijk?
Ja, ja. Hey. En dan heb je het over een stukje risicomanagement aan bureauzijde. De kosten hiervan. Want hoe vaak moet je dan als bureau pitchen om te winnen? En hoe richt je jezelf nou in als bureau om daar veel beter in te worden? Dus en je kans te vergroten. Wat zijn daar een beetje jouw takeaways voor? Wat heb je als bureau nodig om goed mee te draaien en serieus mee te draaien aan pitches?
Ja. Nou, laat ik wel eerst even terugkomen op die kosten. Kijk, ik denk dat je dus echt van tevoren goed moet nadenken van, weet je, is het me dit waard? En hoeveel tijd wil ik hierin stoppen? Dat heeft gewoon met de kwaliteit van je uitvraag te maken. Van, weet je, wat zit er allemaal achter? En dan kun je als ondernemer gewoon een keuze maken van, nou, doe ik dit wel of doe ik dit niet? Maar ik vind het blijft een vorm van kansberekening. Daarom vind ik ook dat je heel goed moet nakijken van hoeveel bureaus doen er aan mee. Kijk, als een adverteerder komt met, ja, we hebben 10 bureaus benaderd, dan zou ik al 3 keer nadenken. Want dan heb je feitelijk 10% kans. Nou, dat zou ik dus nooit doen. Want even een rekensom. Stel dat je, maak even voor het gemak, dat je jouw marge 10% is. Stel dat jij €10.000 aan uren investeert en dan wat out-of-pocket kosten. En het is een opdracht waar zeg maar 100.000 euro BBI uitkomt. Bruto bureau inkomen, revenue. Dan heb je het, en je wordt niet vergoed, dan heb je je eerste jaar al weggepist. Maar verdien je niks, want je hebt 10 geïnvesteerd en je hebt 10% marge. Nou, per saldo nul. Dus dan ga je het tweede jaar pas verdienen. Nou, dan geef ik nog een redelijk gunstig scenario, hè. En er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden waarin zoveel geïnvesteerd wordt dat je verdientijd langer dan een jaar wordt. En ook over grotere bedragen. Nou, dat vind ik dus. Daar moet je dus wel echt goed over nadenken of je dat moet willen. En de flip side is dat als je het niet wint, dan heb je dat geld gewoon weggepist.
Ja.
Dus doe eens 10 van die pitches, dan ben je een ton kwijt. Ja, het is niet zo raar dat je dan je rentabiliteit omlaag gaat, hè?
Ja.
Dus ja, je speelt. Hè, we spelen wel eens met het geld van een ander. Hè, maar de klant speelt ook met het geld van de bureaus.
Ja.
Als je niet uitkijkt.
Ja.
Dus dat vind ik als ondernemer vind ik dat echt heel belangrijk. Dat je daar scherp naar kijkt. En dat je, waar doen we nou wel mee en waar doen we niet aan mee?
Ja, voor mijn gevoel brengt het je dan toch heel snel terug naar. Welke positie heb jij nou in de markt gekozen? Om je een voorbeeld te geven, de positie die wij nu steeds meer aan het nemen zijn als bureau. Hè. Wij doen heel veel voor multilabel organisaties. Dus dat zijn organisaties met meer merken of bijvoorbeeld in meer landen actief zijn ze. Nou, en daar hebben ze vaak overlappende problematieken. Maar we hebben die inmiddels zo vaak opgelost, dat als ik die vraag weer krijg van een nieuw iemand. Ja, dan verhoog ik mijn kans gewoon.
Zeker.
Omdat ik weet dat ik al zoveel bewijsmateriaal heb. En ik eigenlijk het probleem heel goed kan omschrijven.
Ja.
Dat maakt mijn leven een stuk makkelijker.
Ja.
Maar als ik dan een heel andere aanvraag krijg, die ook super tof is. Ja, dan ga ik wel even achter mijn oren krabben. Want dat kost mij veel meer tijd en energie om me te verdiepen erin. En dat is toch een positioneringsvraagstuk ergens.
Ook, maar ook waar ben je dan echt goed in? En kennelijk ben je daar. Is dat kennelijk een paar keer goed gegaan, omdat jullie de kennis en kunde vergaard hebben. En dan is de investering in de pitch ook veel lager. Want je kunt het veel makkelijker beantwoorden en organiseren.
Je hebt al heel veel op de plank liggen, ja. Ook qua antwoorden.
Ja. Ja, maar dat geldt natuurlijk voor andere, andere bureaus en die een ander specialisme hebben natuurlijk ook. Kijk, als ik een vraag heb, ja, we moeten een campagne hebben met een celebrity om die en die reden, omdat ik weet als retailer dat goed voor mij werkt. Ja, dan ga ik natuurlijk wel op zoek naar een bureau wat heel veel ervaring heeft met het werken met celebrities.
Ja.
En niet met een bureau wat dat niet zo heel heeft. Maar ja, dan ga je die bureaus die dat niet hebben, gaan er toch aan meedoen. Gaan toch proberen. Terwijl ik dan denk, ja, weet je, je kan eigenlijk al uitrekenen dat het waarschijnlijk niet gaat lukken.
En dat het toch een matig verhaal gaat worden.
Ja, toch, precies.
Ja. Nou, dus ergens is die positionering. Ja, durf afbaken als bureau van hey, wij gaan ervoor kiezen om in deze drie onderwerpen rete goed te worden.
Exact. Schoenmaker, blijf bij je leest. Weet gewoon, je bent een slager of je bent een groenteboer of je bent een bakker, maar je bent niet alles.
Ja, ja.
Tenzij ik onder één dak een hele goede slager heb, een hele goede bakker en een hele goede groenteboer. Dan heb ik een winkelcentrumpje en dan heb ik een ander verhaal.
Ja. Ja, maar dat is een keuze die je maakt.
Maar
dat
natuurlijk is ook weer een keuze.
Ja, ja. Hey,
maar terug op je vraag daarnet.
Ja.
Van wat moet je dan doen om jezelf te organiseren? Nou, je moet sowieso, denk ik, inderdaad heel erg weten van waar ben je goed in? Wat is jouw claim to fame? Wat maakt jou nou bijzonder? Waardoor ik denk dat er een aantal opdrachtgevers zijn die geïnteresseerd in ons zouden kunnen zijn. Dus zorg dat je profiel op orde hebt. En dat profiel is niet iets van een mooi makerij, maar ook echt gewoon wat je echt goed kunt.
Ja.
En dat heeft ook weer met positionering te maken. Van waar, in welk deel van de markt, want kijk, digitaal, dat is ook zo'n containerbegrip, weet je. Maar in welk deel van het digitale spectrum zit jij dan?
Ja. Ja.
In plaats van dat je gewoon dan heel generiek dat beantwoordt. Want niet, dan weet je nog steeds niks.
Niet alleen de expertise benoemen die je hebt, maar ook wat je ermee kunt eigenlijk. Hè?
Exact. Ja. Exact. En waar leidt dat dan toe?
Ja.
Zorg dat je goede cases hebt.
Ja.
Heel belangrijk. Wat is de overtuigingskracht naar een opdrachtgever toe? Van kijk, dit hebben wij voor merk X gedaan. Daar is dat uitgekomen. Ja, hoe meer cases je hebt en betere cases. ja, des te overtuigender word je. En dit gaat dus weer over vertrouwen. Oh, dat hebben ze al eens vaker gedaan. Je gaf het voorbeeld net. Nou, dat die jongens die weten echt wel waar ze het over hebben. Ja. Dus je case opbouw is heel erg belangrijk. Positionering, propositie, case opbouw, juiste team. Zorg dat het team ingelopen is.
Ja.
Pitchen is bijna net als vrije. Hoe vaker je het doet, des te beter word je erin. Begrijp je?
Ja. Ja.
Ja.
Ja, dus ergens moet je ook wel beginnen om het te ervaren eigenlijk.
Zeker. Ja. Zeker. Ja. En dus de knulligheid van de eerste keer, het is bijna een letterlijke metafoor, is dat je ook van, ja, dat hebben we niet heel handig gedaan, dit.
Ja.
Dit hadden we beter kunnen doen. Oké, wat hebben we niet goed gedaan?
Ja.
Zorg ook terugkijken van, oké, wat hebben we nou eigenlijk voorgesteld? En welke rol heb jij daar gespeeld? Welke fouten hebben we gemaakt? Vraag aan de opdrachtgever, wat hebben we fout gedaan? Leer je heel veel van.
Ja, ja, dat kan ik me wel zeker voorstellen, ja. Hey, en op welke plekken moet je nou zijn als ondernemer om wat meer in die circuit van pitches terecht te kunnen komen? Ik kan me voorstellen dat je, ja, dat komt niet aanwaaien natuurlijk. Je wordt niet zomaar uitgenodigd, ook al heb je een bepaalde positie.
Onbekend maakt onbemind.
Ja, dus waar moet je zijn?
Ja, dan moet je zorgen dat je we hebben het net over propositie en positionering gehad, maar het moet de markt wel weten.
Ja.
Hoe jij gepositioneerd bent, dus dat moet je communiceren.
Ja.
Zorg dat je je bureau op het radarscherm zet van opdrachtgevers of van pitch consultants.
Ja.
Dat betekent dat je actief naar buiten toe moet. Dat je actieve marketing voor je bureau moet doen.
Dus ze moeten een bakje met jou gaan doen bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja. Ik bezoek niet voor niks zoveel bureaus per jaar.
Ja. Nou, maar dat is een manier. Een hele praktische manier is, kijk eens wie de pitch consultants zijn.
Ja, ga eens dichtbij.
Ga eens even.
Er maar 3 of 4 in Nederland die het doen. Nou, dan ben je al vrij snel klaar.
Ja.
Maar 80-50% van de pitches worden zonder pitch consultants gedaan. Dus,
ja.
Dus daar heb je dan niet zoveel aan. Dus je moet zorgen dat je op het radarscherm komt bij adverteerders.
Ja, ja, en vaak zijn dat toch wat meer bekende merken. Dat gevoel heb ik er in ieder geval bij. Of zit ik daar helemaal naast?
Bekende merken van wat?
Nou ja, gewoon die wij als consument ook kennen. Of zitten er ook vaak bedrijven bij die je helemaal niet kent? Want,
oh nee, er zijn inmiddels zoveel bedrijven waar... dat is ook een beetje van welk formaat je het over hebt, weet je. Wat ik net toen straks al zei, kijk, als je naar middelgroot groot kijkt. Kijk, klein, als je klein wil, moet je voor klein kiezen. Maar dat zijn er tienduizenden.
Ja.
Ja, succes. Weet je, dan moet je zorgen dat je in een soort branchevereniging zichtbaar wordt. Over dat zijn die jongens die goed in landbouwproducten zijn. Of in, noemen ze een dwarsstraat.
Ja, precies. Ja.
Maar als je middelgroot gaat, weet je, dan heb je het al voor retailers. Heb je het al voor, ik zeg altijd maar, kijk nou gewoon naar de segmenten. Even ruwweg, 5 segmenten. We hebben food, is fast moving. We hebben retail, we hebben public, we hebben leisure en we hebben mobility. Nou, dan kan je vanuit die 5, 6 categorieën, kan je zeggen, daar zitten bepaalde type bedrijven bij. En dan kun je van groot naar klein. En vaak blijkt ook zo dat je, als je heel goed in dienstverlening bent, dat je ook heel veel dienstverlenende klanten hebt.
Ja.
Ben je heel goed in food, ja, dan krijg je ook meestal veel foodklanten. Dat selecteert zich ook uit. En dat kan ook een heel kleine partij zijn.
Ja.
Maar het zijn wel ook weer keuzes die je maakt. Van, weet je, waar ben ik nou echt goed in? Waar heb ik me in verdiept? Waar ligt mijn... waar is mijn claim to fame?
Ja, dat is ook een bepaalde... Ik kan me goed voorstellen dat het een bepaald taalgebruik ook is. Hè? Iemand in de food praat denk ik heel anders dan iemand in de corporate B2B, bij wijze van.
Ja, ja.
Ik zeg maar wat hoor. En dat ook de dynamiek anders is. In een bepaalde vorm van snelheid of juist niet zo snel. En daar moet je denk ik...
Heel verschillend. En het knappen van bureaus die een divers palet aan klanten hebben, is natuurlijk best wel knap. Als je zegt, nou, ik heb aan de ene kant zit ik na te denken over, nou, ik doe maar even wat, ik zit over de problematiek van Knorr na te denken. En 's middag heb ik een gesprek met met Praxis over hoe gaan we de kerstaanbiedingen inrichten. Ja, dat vergt dus ook binnen een bureau vaak andere teams.
Ja. Ja.
En creatieven moeten heb je ook. Nou, de een is weer beter in retail dan de ander.
Ja.
Dus dan heb je eigenlijk je hele palet daar al op ingericht. En dan heb je dus ook je schaal nodig van een behoorlijke bak met mensen die dat allemaal kunnen.
Ja.
Als je dat niet hebt, dan heb je meestal weer een keuze. Dus dan heb je, nou, nee, maar zakelijke dienstverlening, corporate, dat is meer ons ding. Nou, dan zorg je dat je daar goed op ingericht bent.
Ja, nou, wederom keuzes maken.
Ja, allemaal keuzes maken. Maar wel belangrijk is om te vermelden dat, in tegenstelling tot het verleden, daar waar je campagnes kon maken die zorgden dat je zichtbaar werd. Konden klanten ook kiezen. Maar dat is dat bureau van Unox.
Ja.
Dat vind ik een goede campagne. Dan moeten we eens mee gaan praten.
Ja.
Dat is tegen deze tijd veel moeilijker. Omdat het allemaal niet zo zichtbaar meer is.
Ja. Ja, ik moet zeggen dat wij nog wel, wij pitchen dus niet heel veel. Ja, wat is dan een pitch? Ja, wij brengen wel vaak een voorstel uit in de vorm van toch een beetje een pitch zonder echte output. Maar ik moet wel zeggen dat we vaak toch gevraagd worden omdat we eerder iets vergelijkbaars gedaan hebben.
Ja, ja. Iets vergelijkbaars. En als je als opdrachtgever daarna kijkt, dat gaat dan opvallen. Dan denk je van, die gasten hebben dat gedaan. Welk bureau was dat eigenlijk?
Ja, ja.
Zo werkt het dan.
Zo werkt
dat moeten we eigenlijk ook hebben.
Ja, ja. Nou, zo hebben wij een platform gemaakt voor een studievereniging. Een heel complex event platform. En nog geen 2 jaar later hebben we alle platformen voor alle studieverenigingen in Nederland gedaan.
Ja.
Ja. Ja, en we hebben daar nul aan marketing voor gedaan. Dat gaat gewoon als een vuurtje, lopend vuurtje ging dat gewoon allemaal. Ja, ja. Nou, dat is wel herkenbaar. Ja.
Dan ben je op een gegeven moment een sectorspecialist geworden.
Ja.
Wat geweldig is, want dan kopen ze allemaal naar je toe.
Klopt.
Mits het qua exclusiviteit kan en mag.
Ja, ja. Hey Fred, ik ben door mijn vragen heen. Je hebt een hele mooie inzichten gegeven. Ik wil afsluiten met één laatste vraag. Waar kunnen agency owners terecht als ze meer over jou willen weten? En kun jij agency owners ook helpen met dit verhaal?
Zeker, zeker. Ja. Het aparte is natuurlijk is dat ik als pitch consultant. Wat heb ik gedaan? Denk ik 100 pitches de afgelopen 10, 15 jaar, ruwweg. Maar daarvoor als bureau-directeur, in die 20 jaar, heb ik er nog wel meer gedaan natuurlijk. Want we deden dan ongeveer 10, 12 pitches per jaar. Nou, reken maar uit. En die ervaring die heb ik eigenlijk vervat in 2 modules. Aan de ene kant een workshops van hoe vul je de pijplijn. Dus echt met business development.
Ja.
Want dat is echt iets waar nog veel bureaus veel serieus naar moeten kijken. Want een van mijn credo's is van je favoriete klant vertrekt op een gegeven moment ook een keer. Zonder dat je het in de gaten hebt. En dan heb je een gat in je begroting. En je moet zorgen dat de gaten heel snel gevuld worden.
Ja.
En dat betekent dat je moet voorsorteren op je pijplijn. En dat je die moet vullen. Nou, hoe je dat doet, daar heb ik een workshop over. En de tweede is een how-to-win pitches. Dat zijn de 75 bananenschillen die je tegenkomt in pitches. En die heb ik nu vandaag niet allemaal aan je verklapt. Want ik ondergraaf niet helemaal mijn eigen business.
Ja.
Ik heb in ieder geval een inkijkje gegeven van wat zijn nou belangrijke elementen. Maar het zijn inderdaad 75 bananenschillen van als je dat dus, die op zich best wel obvious zijn. Want ja, we weten allemaal hoe een banaan eruit ziet. Maar toch glij je erover uit. Dus dat is heel erg nuttig voor bureaus. En dat kunnen ze gewoon. Of de tweede variant zet ik dat in een langer perspectief. Want dit zijn workshop vormen. En de tweede is dat ik gewoon meer management teams begeleid. Zowel in die business development als in de zijnde van hoe kunnen we de pitch win rate verhogen. Waardoor ik ook mee ga kijken naar voorstellen, naar decks die gemaakt worden. Van dat zou ik anders formuleren. Of ik zou dat toevoegen of ik zou dat toevoegen.
Ja.
Dat zijn een paar maanden. Meestal een maand of 4. En dat is gewoon via een retainer. En de workshops zijn gewoon op kost-plus basis.
Ja, precies. Nou, Je kunt agency owners dus zeker helpen. En ze kunnen terecht op jouw website? Of?
Ja, gewoon www.fredmolhuis.nl. En anders bij www.agencyengines.nl. Dat is zeg maar het collectief wat ik samen met drie anderen 2 jaar geleden opgericht. Dat zijn echt de buitenboordmotoren van bureaus. Die breng ik ook van harte onder de aandacht. Want met name op het gebied van positionering en communicatie zitten daar 2 specialisten in. En dat als je daar vragen naar hebt, dan moet je zeker of naar Bert Hagendoorn of naar Melanie Butter. Want die helpt je dan bij het... Ja, toch het verkondigen van je boodschap. Nogmaals, dat is heel erg belangrijk. Dat de markt weet waar je bent, wie je bent, wat je doet en hoe goed je erin bent.
Ja, daar hebben we al eerder ook mooie afleveringen mee gemaakt. Dus heel mooi. Fred, dank je wel. En wie weet tot de volgende.
Zeker. Graag gedaan. Met plezier.
Yes.